Gemeente, hartelijk welkom in deze Johan de Heerdienst, waarin ons voor zal gaan dominee Stam uit Katwijk. Thema van deze dienst is, waartoe die verspilling? De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en we zingen nu Johan de Heer, lied 657, Ik wil zingen van mijn heiland.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is. En van de zeven geesten, dat is de volheid van de Heilige Geest die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden en de overste van al de machthebbers van deze wereld. Amen. Waartoe die verspilling? We zingen, o Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voorgebracht en wat daar verder volgt. De jeugdraad heeft vastgedacht, we doen er een ander couplet tussen. Maar dat klopte niet helemaal. Na de geloofsbelijdenis, leg maar stil je hand in zijn handen, Johan de Heer 3:12. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart al dus. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat hij, de Heer Jezus, aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Amen. Bidden wij samen om de opening van het woord, het licht van de Heilige Geest, laat ons bidden. Heere in de hemel, eeuwige God, barmhartige Vader, de opening van het woord, waarom moet je daar nou voor bidden eigenlijk? Als we weer in de kerk mogen zijn voor de tweede keer op deze machtig mooie zondag. Dat woord dat ligt toch al open op de kansel. Dat hoeven we toch niet uit het slot te halen. Maar al ligt dat woord open op de kansel, dat betekent nog niet dat het open is voor onze zielen en ook enigszins voor ons verstand, want wij begrijpen eigenlijk helemaal niets van uw woord. En je kunt je hele Bijbel uit je hoofd kennen en allerlei teksten afvuren, hele stukken oplezen, zonder er ook maar één syllabe van te verstaan. Want daarvoor is nodig een macht die veel hoger is en sterker is, die ons door de zonde verduisterde verstand openbreekt. En die onze ziel, die van nature door betonnen muren is omringd, openbreekt. Die dat beton van ongeloof en onverstand aan gruzelementen slaat. En daartoe is nodig het licht van de Heilige Geest. En als je hier in deze prachtige ark binnenkomt, dan zie je hoog in de nok, boven het orgel, die duif, die witte duif met een tak. De ramen, de symbolen van de zondvloed en de ark. En die duif, dat was het symbool van de Heilige Geest, die het nieuwe leven aankondigde. En uit dat takje, daar zal de Heere Jezus uit voortkomen, de afgehouwen tronk van Isaïe. Want dat is nou het echte nieuwe leven. Niet een aarde die helemaal volmaakt zal zijn, maar dat wij in Christus verdwijnen en dat Christus in ons kan verschijnen. Dat is het echte nieuwe leven. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die geheel door Christus beheerst wordt en omvat wordt en omsloten wordt. Daarom gaat het niet om een aardse toekomst, maar om de eeuwigheid en een geestelijke toekomst. En als die geest nou komt, ook in deze dienst, dan zal die het zijn die ons openbreekt voor het woord. En dan zal die geest het zijn die dynamis, die dynamietkracht, die explosieve kracht. Die zal het zijn die dat woord openbreekt voor onze zielen en ons verstand. En dan zullen een open woord en een open hart elkaar ontmoeten. En zullen wij Christus omhelzen en zal Hij ons omhelzen. De lijdende, de gekruiste, de opgestane en ten hemel gevaren Christus. Dan verdwijnen Judassen in hem. En dan verdwijnen Petrussen in hem. Want dan is alles Jezus alleen. Wilt u dat ook vanavond zo maken als we stilstaan bij de figuur van Judas? Maar in het bijzonder uit willen komen bij onze liefste bruidegom, de Heere Jezus Christus. Gedenk ons zo allen die een taak hebben in de dienst, de kerkenraad, de koster, de predikant, de organist. Mogen we allemaal medepredikers worden van het evangelie dat aan alle creaturen verkondigd moet worden met bevel tot geloof en bekering, Heere. En neem bij voorbaat alstublieft weg wat niet goed is. Want we zijn en blijven zondige mensen, ook hier en nu. Ook in de prediking en onder de prediking. Maar wat van u is, wil dat in ons prenten. Gedenk de wereld in al haar noden. Met al haar lijden. Met al haar verraad. Met al haar rampen en oorlogen. O Heere, hoor ons dan uit onverdiende soevereine genade alleen in Jezus naam. Amen. Wij gaan lezen En u kunt meelezen uit Matteüs 26, de versen 6 tot en met 13. Toen Jezus in Bethanië was, Bethanie, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En ze goot die uit op zijn hoofd terwijl die aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, staat niet hoorde, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als een voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar of amen, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Tot zover de schriftlezing. De woorden waartoe die verspilling, of waartoe dit verlies, of waartoe die verkwisting, dat is de kerntekst van de prediking. Zalig. En ieder die het hoort, niet alleen maar met de oren aan je hoofd, maar vooral met de oren in je hart. En dan heeft de jeugdraad op de liturgie gezet, een vrij onbekend lied. De organist speelt het lied eerst voor, verbaast mij. Op Katwijk is het een van de meest bekende lijdensliederen die in alle kerken gezongen wordt. En bij alle paasvieringen worden ze altijd dit lied gezongen. Het is een prachtig lied, het is middernacht en in de hof. Buigt tot de dood bedroefd in het stof, de levensvorst in zijn gebeen, doorworstelt hij zijn strijd alleen. En wat daar verder volgt, Klaas zal het een keer voorspelen voor ons. Direct na het amen van de prediking zingen wij: Heer, ik geef me aan u volkomen, ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen met uw geest, o Heer. En wat daar verder volgt. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters hier in de ark en thuis, nu of later, via de kerktelefoon of internet meeluisterend, waartoe die verspilling. Het is de eerste in een serie van 4 lijdenspreken die ik gemaakt heb naar aanleiding van woorden van de figuur van Judas, want in de lijdenstijd, voor mij de mooiste tijd van het jaar, kerkelijk gesproken, geestelijk gesproken, in die lijdenstijd hoor je allerlei geschiedenissen, terecht 7 zondagen, want het einde, de laatste paar dagen van Jezus leven, bestrijken bijna een kwart van alle evangeliën. Maar over Judas hoor je bijna nooit. En ik was eerst van plan om te preken over de tekst: Ben ik het, Heere, bij dat verraad? Die preek heb ik vorige week ook 2 keer mogen houden, maar in 1 gemeente merkte je aan de reacties dat men dat niet zo prettig vindt om met Judas vergeleken te worden, en dat men het helemaal niet zo prettig vindt als je dan eindigt met een gedicht met als laatste woorden: hoe vreemd ziet gij mij aan, o Heer, ik heb uw blik verstaan, want Judas, dat ben ik. En toen zei iemand na de dienst: dat vind ik niet prettig, dominee. Maar ja, ik ben hier ook niet als conferencier of als cabaretier om prettige dingen te vertellen. Ja, de blijde boodschap. Maar die blijde boodschap is er voor zondaren en niet voor vrome mensen. Die blijde boodschap is er voor mensen die hebben ontdekt dat die verrader Petrus in hun hart woont en dat Judas in hun hart woont. Vandaar een aantal preken naar aanleiding van de figuur van Judas. Dit is de eerste, waartoe die verspilling. Tweede, wat wilt gij mij geven als die Jezus gaat verkopen voor die 30 zilverlingen? Gaat altijd om het geld natuurlijk. Die derde, ben ik het, Heere. En de vierde is: niet één verloren. Een woord van Jezus. Behalve de zoon van het verderf. 7 zondagen. Ik zou liever, zei een jongen een tijdje terug, leven 7 paaszondagen hebben, dominee. De opstanding, dat is toch veel belangrijker. Nogmaals, het geloof, zo heeft Luther dat ooit ontdekt, dat is theologia crucis, dat is theologie van het kruis. Dat is een geloof te midden van lijden, van zonde, van nood en van dood. Dat is een geloof in een wereld waarin alles tegen God ingaat en druist en tegen de leiding van God. En waarin het verstand voortdurend zegt: het is je reinste kolder wat jullie daar in die kerk allemaal vertellen en geloven. Het is een geloof waarin het dwars door de dood heen gaat en tegen de aanvechtingen ingaat. Evangelisten, nogmaals, hebben dat heel goed door. Er zijn 89 hoofdstukken in de 4 evangeliën. Die beschrijven een periode van 3 jaar. En dan gaat er dus een overgroot deel over de laatste 7 dagen. Als ze nou net zoveel aandacht aan de andere dagen van Jezus' leven hadden geschonken, dan zouden er 1250 hoofdstukken zijn in die 4 evangeliën en niet 89. Zo belangrijk vonden de evangelisten de laatste week van het aardse leven van onze heiland. Zo belangrijk vindt de Heilige Geest dat blijkbaar. De weg naar het kruis Dat is het hartenstuk, het kern en het merg, de kroonjuwelen in Gods heilsetalage. De verzoening. En dat verkondigen wij omdat gij gelooft, zegt de apostel, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Nou ja, dat vooraf. Het is druk op Gabbata. Ook wel genoemd Litostrotos. Dat wil zeggen een verhoging. Het is vlakbij het rechthuis. En in de paleiszaal van Caiaphas de hoge priester wordt blijkbaar vergaderd. Door de overpriesters, de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk. De overpriesters, dat waren de hoofden van de priesterlijke families. Die stonden in hoog aanzien en werden daardoor gekozen tot het leden van het hoogste gerechtshof, het zogenaamde Sanhedrin. Zeg maar hoogste rechterscollege in Amerika kan je daarmee vergelijken. Formeel dan. Gesteld over de burgerlijke regering van het Joodse volk. De schriftgeleerden of de wetgeleerden, dat waren de toenmalige theologen, wetverklaarders, die allerlei aantekeningen maakten bij de Tora en bij alle stukken uit het Oude Testament. De Levieten kwamen ze vooral vandaan. En ook die waren leden van dat Sanhedrin, dat rechtscollege. En de ouderlingen tenslotte waren leden van de voornaamste stamhuizen van de Joden. Wij zouden zeggen de adel, de lords. In het lagerhuis in Engeland, de lords. Nou, die drie groepen vergaderden of beter zegt, beraadslaagden, zij beramen een plan, de campagne. Nee, geen Brexit, geen Nexit, daar schiet niemand wat mee op. Het is een plan, de campagne, voor een Jexit. Jezus exit. Dan kunnen ze eindelijk die gehate rabbi van Nazareth gevangen nemen. Het is nu vast en zeker, het besluit is al genomen. Binnenkort zullen ze die godslasteraar en die wetsverachter grijpen en doden. Inzet van Matteüs 26. En in gedachten hoor ik een stem uit de psalmen opdoemen, die door Jezus zelf geschreven en geïnspireerd zijn. Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Zij bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is. Een zaal vol haat en een zaal vol verachting en een zaal vol nijd. Paleiszaal van de hoge priester. Wat een tegenstelling met het volgende tafereel. Twee dagen voor het paasfeest is de Heere Jezus in Bethanië. Bethani, huis van aanvechting. Ook wel armenhuis genoemd of noodhuis. Let op, armenhuis. Voor het laatst was de Heere Jezus in de tempel geweest, voor het laatst in zijn aardse leven. De hele dag in Jeruzalem geweest. De nacht bracht hij die week steeds door in Bethanie, zo'n 3 kwartier lopen van Jeruzalem. Het is het huis van ene Simon de Melaatse, Simon de Leproos. Die had vroeger lepra gehad, Melaatse, en is door de Heere Jezus genezen. Daar was ook, ongeveer 30 jaar oud, de zojuist uit de dood opgewekte Lazarus. En we zien daar ook een Martha. Zijn zus, dienend en wel. Nu zonder afgunst. En nu zonder verwijt. Ze heeft dat na de tranen van Jezus blijkbaar afgeleerd. En die tranen van Jezus waren niet omdat zijn vriend Lazarus overleden was. Dat is sentimenteel gedoe. Dat was vanwege het ongeloof van Martha en Maria. En Maria, kijk, die is er ook. Die andere zuster van Lazarus, de stille luisteraarster die het goede deel koos, en het zou niet van haar afgenomen worden. Daar zitten ze zo, het loopt tegen de avond. Of ze liggen aan, dat was toen de gewoonte. Allemaal mensen die Jezus lief hebben. Allemaal vrienden van de Heer Jezus. Je zou toch zeggen, heel anders dan in Caiaphas' paleis. Hier voelde hij zich thuis en geborgen. Een eigen huis, een plek onder de zon. Een vaste rustplaats, en hier was hij zoals Elia bij die weduwe van Zarfat was, weet u nog wel? Of Jozef bij Potifar, of Petrus bij Simon de leerlooier in Joppe. Paulus bij Aquila in Korinthe. Hier was hij altijd bij alle grote feesten in Jeruzalem te vinden in de avond en de nacht. En hij had zich voor het laatst aangesloten bij de psalmzingende feestpelgrims. En weer het halleel meegezongen opnieuw. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Op naar het feest van het paaslam, waar het bloed van het lam de bevrijding uit de knoet van de farao herdacht. Maar voor Jezus was ieder paascha geen blijdschap. Geen bevrijdingsfeest, ook al was hij een Jood. Die weeëngeuren van de ingewanden en de stank van verbrand vet dat de hele dag doorging, maar die duizenden pelgrims, net als bij de moslims, bij Mekka, rond die Kabbalah-steen, weet je, die Kabbalah-steen, zo moet je je dat voorstellen, die verbranden, die kwamen daar met duizenden lammeren en bokken en noem maar op, dat was niet een klein groepje. De hele dag hing daar een enorme wolkkolom. En die lucht, en dat vlees, en al die mensen die er liepen met die lammeren op de stokken, mochten ze niet aanraken, die thuis bij het paascha gebraden moest worden, verrukkelijk vlees, lamskoteletten. Die predikten alleen maar wat er met Jezus zou gaan gebeuren, hij zou gebraden worden aan het kruis. Beangst en benauwd. De bittere saus bij die paastafel preekte hem zijn kruis en zijn offerdood en de wijn, zijn bloed enzovoorts. En hij groeide bewust daarin en daarmee naar zijn kruis toe. Ik moet mij laten dopen met een doop en o, hoe bang is het mij. En twee, nu mijn ziel is geschokt. Wat zal ik zeggen? Verbijsterd staat er dan. Vader, red mij uit deze uren. Maar daarom ben ik juist in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En drie, ziet, de uren komt en is nu gekomen. Dat ge zult verstrooid worden en ieder naar het zijne. En dat ge me allen zult verlaten. Allemaal. Nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. En Gethsemane, Vader, of ge wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Och, hij wist steeds beter en dieper waartoe hij in deze wereld was. om u en jou en mij op Urk en in Katwijk en waar dan ook te verzoenen met God en eeuwig thuis te brengen. En het was ook zijn diepste wil, maar oh, het beangste hem zo in zijn menselijke gestalte. Kun je toch begrijpen dat dit huis hem extra lieflijk moet zijn geweest, te midden van zijn liefhebbers. Maar tegelijk juist daar, hoe groot moet ook zijn lijden geweest zijn. Want zelfs daar blijkt dat er geen ziel is die er nog enige notie van had. Zelfs hier onbegrip in de dichtste kring om hem heen. De dood voor ogen, in het hart en in het hoofd. Vrienden, maar die in het werk van de verzoening geen vrienden kunnen zijn, kunnen wij ook niet. Niemand draagt bij aan zijn of haar heil. Allen zullen hem verlaten. Allemaal. Ik ook. Ja. Simon de leproos. Door hem genezen. Je hoort straks helemaal niets meer over hem. Lazarus, de uit de dood opgewekte mijn vriend. Waar is die straks? De discipelen en zij stonden van verre. Christus in isolement. Christus in lijdende eenzaamheid. Zaligmakende eenzaamheid. Zoete verlatenheid. Bovenste beste vrijdag. Dat deed u, mijn lieve Heer Jezus. Opdat wij nimmer meer, ooit meer van God verlaten zouden zijn. Nog sterker, in dat zoenwerk van de Heere Jezus worden zelfs zijn vrienden wolven. Hoe waar, in Caiaphas paleis, mijn weerpartijders zeer te duchten, verwekken mij elks haat en mijner buren smaad, terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. En in Betanië dan, mijn vrienden vluchten, daar ze om mijn blaam en lijden mij op de straten mijden. En waar de Heer Jezus verschijnt, is het telkens weer scheiding van de geesten. Er zijn er maar twee uiteindelijk. Ook in uw leven en dat van mij. Daar zijn er maar twee. In de hele mensheid zijn er maar twee. De hemelkoning en de diabolos. De vorst van de duisternis. Maar dan, terwijl die daar aan ligt, wordt onze blik getrokken naar Maria. Een vrouw, staat er in de schriftlezing, van wie het goede deel niet weggenomen zou worden. Maria kijkt om zich heen. Ze ziet Simon. En ze kijkt naar de Heer Jezus. Arts aller zielen. Geneesheer, directeur. En ze beseft, hij alleen. En ze spelt zijn naam, Jezus, mijn liefste Jezus. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt, heelt alle wonden en balsemt alle smart, of balsemt de wonden en heelt alle smart. Maria, ze kijkt om zich heen. Ze ziet Lazarus, haar broer. En ze dacht terug aan zijn ziek zijn. En zijn ziek bed wellicht. En zijn sterven. Aan zijn begrafenis. En toen had ze de allerduurste kruikjes Een albasten kruikje, marmerachtig flesje met een lang smal halsje, in huis gehaald, waarvan het kopje gevuld was met vet. En er zat dure nardes in, kostbare zalfolie gemaakt van de Valeriana yatamansi, plant uit Indië en Zuid-Arabië, bereid in Tarsis, om het lichaam van Lazarus te balsemen, en ze had wellicht nog één of twee van die kruikjes over. Toen hadden ze de Heere Jezus laten roepen. En toen hadden ze gewacht en gewacht, maar hij kwam er niet. En toen kwam hij pas na Lazarus' begrafenis. Toen had ze hem verweten, te laat, u bent te laat. Niks meer aan te doen. U bent hier niet meer nodig. U bent overbodig. En toen had hij geweend en geweend. En die tranen vergeet ze nooit meer. Want ze hoorden in die tranen, o Maria en Martha, dat jullie mij nou niet op waarde schatten. En toen opende hij haar door die tranen haar ongeloof en haar onbegrip van zijn goddelijke macht. Haar niet geloven dat hij veel sterker was dan de dood. En toen begreep ze die tranen. Dit was geen sentimentele vriendschap of uit verdriet op die Lazarus. Het waren lijdenstranen om haar. O, hoe oneindig alleen moet de heiland geweest zijn. Ze had zijn ambt en zijn roeping nog steeds niet verstaan en daarna heeft ze het geleerd. En als ze dan van Lazarus naar de Heer Jezus kijkt. Deze is de Christus. De gezalfde. De Zoon van God. Het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het lam dat de zonde van Maria wegdraagt. Het lam dat de zonde van Urk wegdraagt. De sleuteldrager van hemel en hel, Christus, haar Goël, haar bruidegom, haar liefste. En ze is daar vervuld van heilsbespiegelingen en ze weet, ze voelt, dit Pascha wordt anders. En och, ze ziet hem daar zo onschuldig, zo moedig en geduldig, die haar schuld op zich draagt. En haar hart wordt vervuld met geloof en liefde en aanbidding. En tegelijk schaamte en schuldbewustzijn en zondebesef, zonde en genade. En als in een flits schiet het haar te binnen, dat kruikje. En voor iedereen het in de gaten heeft, dan heeft ze dat flesje ergens vandaan gepakt. Ze breekt het bij de hals af. En ze giet zo die geurende nardesolie over zijn hoofd en zijn gelaat en zijn kleren en zijn voeten 3 ons van de meest kostbare olie als teken van haar eerbied en haar geloof, haar hartelijke overgave. Als die maar merkt, als die het maar merkt dat er hier één is die hem lief heeft. U bent het lam, mijn lam. U bent de Christus, mijn Christus. U bent de middelaar, mijn middelaar. En uw middelaarsdood zal mijn zaligheid bevestigen en bezegelen. Och, vraag het nou niet om het te beredeneren. Liefde laat zich niet narekenen. Ze is geworden als een kind. En ze denkt en leeft met haar hart. En dat spreekt hartelijke liefde uit. Een arme zondares aan de voeten van de Heere Jezus. Maria, Heere, ik geloof, ik kan u niet missen. Geen dag en geen uur, zo geschiet dat allemaal. In Simons huis in Bethani. Maar de Heilige Geest richt zich door die geschiedenis heen hoger tot in Gods heilsgeheimen. Door een vrouw, een Maria, is hij mens geworden en gebaard en gevoed. En heeft hij de borst gekregen. En nu 2 dagen voor het Pascha door een vrouw, een Maria, opnieuw gezalfd. Wat die priesters hadden moeten doen en verzaken. Wat Israël nalaat. Wat de discipelen niet doen. Waar geen schriftgeleerde zijn gezegend hoofd gezalfd heeft. Daar beschikt zijn vader in Maria een engel. Een mensengel. Gij zijt de Christus. De enige echte priester, de enige ware profeet en de enige echte koning. En die olie stroomt en geurt waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Psalm 23 en 45 worden vervuld en Bethanie, huis van aanvechting. De gezalfde des Heren, nog 1 keer voelt hij, beseft hij, Gods zalving. Maar, waar de Heere zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapelletje. Dat is nog steeds zo, waar Christus is en waar het evangelie is en waar het geloof is, komt altijd de strijd tussen licht en duisternis openbaar. Ook in jou en u en mijn hart en in dat van ons nageslacht. Geloof er niks van, pa, moet er niks van hebben, maar. Bekijken jullie het maar met je kerk en je geloof. En zo zijn er ook steeds meer op Urk aan het komen, steeds meer. Want die duivel is nog verrekte sterk, die vorst der duisternis. En als de Heere Jezus zijn intrek neemt in het hart en het leven van Maria, vaart de Satan in Judas. Diverse keren lees je daarvan die pintere apostel Iscariot, man uit Kariot. Zijn hart brandt niet meer van liefde voor de Heere Jezus. En zijn hart is niet gebroken en verbrijzeld. Terwijl hij belijdenis heeft gedaan. Terwijl hij misschien wel zieken heeft genezen. Zoals alle apostelen. Terwijl hij alles heeft verlaten om hem te volgen. Hij was zo vol van hem. En toch niet vol genoeg. Niet gebroken en verbrijzeld. Hij kent geen zonde en geen schuld. Zijn hart is steenhard, verstokt. Verkeeld en versteend, waar de duivel intrek neemt, dan gaan de mensen verharden en verstenen. Als het hart niet leeft, dan regeert alleen maar het door de zonde verduisterde verstand. Dan gaat alleen maar het geld het winnen en het rekenen en de materie. Potjandori nog aan toe zegt, 3 ons, dat is wat, dat is een jaar salaris in die tijd. Dat is een kist met geld hoor. Dat zijn euro's. Je hebt mensen die gaan de drugs voor smokkelen, hè? Bij ons en hier. Overal. Heel Nederland zit er vol mee. Judas was penningmeester, kerkrentmeester zeggen we tegenwoordig. Hij droeg de beurs. Daar staat in een woordje eigenlijk, dat betekent een kistje. Het is maar een klein kistje van hout, een soort collectebus. Men bewaarde er het kwetsbare houten mondstuk van een fluit in bijvoorbeeld. Maar ook vaak papieren en documenten en geld. Nou, zo'n kistje was zijn kas. En we weten ook dat hij die kas misbruikte. Dat hij daaruit stal. Hij fraudeerde. Was een dief. Judas had bemerkt dat die discipelen van de Heere Jezus het niet zo heel breed hadden. In ieder geval veel minder breed dan wij met moderne dominees. En dat viel dus zuur tegen. En zoals Eli Hanna eens pijnigde door haar noodgeschrei en haar gebed uit te maken voor openbare dronkenschap. Zo gaat die duivel in Judas nu tekeer om Maria te pijnigen en te veroordelen. In toorn en gram en vloek. Het lijkt wel regelrecht uit de hel te komen, die spreuk van vandaag. Waartoe die verspilling? Duivels. tactiek van de boze, diabolos, verdonkere manen, verduisteren, satanisch. In die paar woorden probeert hij die hele zalving van Christus te ondermijnen en te saboteren en te ontkrachten. Verspilling. In dat ene woord bundelen zich de krachten van de boze en van de hel. Verspilling, dat wordt de offerande van een verbroken hart en een verslagen geest genoemd. Verspilling, zo wordt het geloof van Maria en de aanbidding van Maria getypeerd. En van u en van mij ook door velen. Verspilling, wordt het lofoffer van haar belijdenis neergezet. Alles wat winst is in het koninkrijk van de hemelen, is verspilling voor het rijk van de Satan. Ze krimpt ineen. Gods daad, haar daad van merkende ondersteuning. Deze is mijn geliefde, mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Verspilling. En Jezus krimpt ineen. Want bruidegom en bruidsgemeente Maria zijn één. Waartoe die verspilling? En direct daarbij om de omstanders maar een beetje mee te krijgen. Dat verhaaltje van naastenliefde en goede werken. Je had er zo goed de armen mee kunnen helpen. Ja, ja. Is goed hoor, de armen helpen. Dat moeten wij ook doen en dat doen wij ook, maar wel van onze overdaad. Dan zijn er toch maar weinig die echt offeren, ik ook niet. Judas, van discipel tot egoïst, van egoïst tot dief, van dief tot leugenaar en huichelaar. Judas, Satans kind, geveinsde, verstokt in het kwaad. Judas is daar de farao in het huis van Bethanië. Zonde baart zonde. En dan vallen ze allemaal bij in dat vriendenhuis. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis van Bethanie als broeders, zusters samenwonen. Bethanie, letterlijk huis van aanvechting voor de Heer Jezus en voor Maria. Huis van de armen. Klonk zo logisch. De redenering klopte helemaal naar de letter der wet. Een ontzettend wettische redenering. Satan doet niets liever dan de wet gebruiken. Maar dan blijkt al spoedig dat er daar maar één is die de wet vervult. En die draagt die wet in het hart. En die verstaat die wet naar haar inhoud. En die bewijst dat Maria nog immer het goede bezat. Al ligt ze daar als een verslagen, aangeslagen, aangevochten gelovige. De Heer Jezus antwoordt, ik parafraseer maar een beetje. Joh, laat haar toch met rust. Sla haar niet zo onbarmhartig om haar oren met uw snijdende woorden. Folter haar niet zo met het dolksteken van uw pseudo-wettische godsdienst. Doe dat masker van schijnheiligheid maar af. Van je goede werken en je arme zorg. Ik zeg u, zij heeft een goed werk aan mij verricht. Niet aan de armen. Dat is een pittig woord hoor. Die hebt u altijd bij u. Hoort u het? Deuteronomium 15. De armen zijn er altijd geweest. En helaas, ze zullen er altijd zijn. Maar zij heeft de wet vervuld aan de armste. Aan de allerarmste en de allerellendigste. De koning van de armoedzaaiers. In dat huis van de armen. Namelijk aan mij. Want ik blijf hier niet. Ik ga hier vandaan. Met de armoede van deze wereld. Aan, in en op mij verder. Met uw en jullie armoede. Ga ik straks langs de Via Dolorosa. De weg van de smarten. Langs de Via Crucis. De weg van het kruis. Dan ga ik de totale Godverlatenheid in en via die Godverlatenheid de dood in, opdat u armen en ellendigen en jullie armen en ellendigen, opdat deze arme en ellendige Maria steenrijk zou worden, eeuwig rijk in Christus. Ze heeft gedaan overeenkomstig de wet der liefde. En gemeente, laat u ook hier op Urk nooit door wat voor genootschap dan ook wijs maken dat je de wet moet houden en zo. Er is niemand die de wet houdt. De wet is als het ware de sinaasappel van het Oude Testament die door Christus wordt uitgeperst. En het sap is de liefde die die in ons leven brengt. En wie niet lief heeft, die gelooft niet. Die is niet opnieuw geboren. Hoe komt hij aan dat antwoord? Nou, zalven is altijd tweeledig. Uiterlijk merken en innerlijk sterken. Teken en zegel. Hij loopt immers dag in dag uit in dat Jeruzalemse paasgarumoer en hij is meer dan ooit vervuld met zijn naderende offerdood. En hij moet die beker opdrinken, leeg, schoon leeg, tot de laatste druppel ad fundum, tot op de bodem. Wat een eenzaamheid. En op het moment dat hij die zalfolie rook, dat hij die narde scheurde, toen werd het opnieuw levend in zijn ziel. De geest des Heren rust op mij, daarom heeft mij de Heere gezalfd. Het was niet Maria's zalf, het was Gods zalf. De verworpen verachte bouwsteen is de hoeksteen en het fundament. Ik moet sterven, ik zal sterven. Ik moet als een lam ter slachting geleid worden. Maar door de daad, geloofsdaad van Maria heen, word ik door de Heere gesterkt, die Maria. Ze beseft helemaal niet wat ze doet. Ze zalft het lam Gods voor zijn dood. Ze zalft het lam van God tot zijn dood. Hij sterft en wordt begraven als de gezalfde des Heren. Dat is de diepe kern van die geschiedenis. En nou gaat het er maar om dat we onszelf afvragen vanavond, aan welke kant sta ik? Aan deze kant, zonde van dat geld, hè? Zonde van die parfum, die nardus. Of aan die van Maria, die haar heiland ontdekte. Is die je zalig maken? Nee, je hoeft het niet met een grote mond rond te bazuinen, hoor. Een beetje hautain klinkt dat zo. Ik ben zo'n kind van God, weet u wel, heb ik niet zoveel mee. Hoe weet u dat, aan welke kant u hoort? Ja, daar zeg u wat. Soms maan ik mezelf een Judas. Soms maan ik mezelf een klein gelovige discipel die zo dikwijls in de mooi aandoende schijnredeneringen van Judas valt. Soms denk ik dat ik nooit zalig word. Soms, maar tegelijk is het ook in mijn hart, u kan ik niet missen. Geen dag en geen uur. Tegelijk is het in mijn hart, mijn heiland, mijn borg, mijn bruidegom, mijn Christus. Heb je dat nou ook, die twee mens? Wie hem lief heeft, weet ook van zijn haat haar haat. En wie hem nooit haat, heeft hem ook niet lief. Vreemd, tegenstrijdig, paradoxaal, hè? En daarom komt die prediking opnieuw tot u en jou en mij vanavond. Deze is de Christus, Gods enige geboren Zoon. Wij blijven zondig en zondaar, aangewezen op onverdiende genade. Geloven wij in hem? Zijn wij opnieuw geboren? Ja, dominee, gelukkig wel, al ben ik nog zo slecht. Hoe kun je dat nou weten? Ik weet het niet, zeggen anderen. Dat moet God zelf bepalen, zeggen ze in sommige kringen. Ik voel het niet en ik moet niet daar en daar en daaraan voldoen, zegt een derde. Het is heel eenvoudig, hè? Geen vrome gepraat alsjeblieft, joh. Weet je waar je het aan weet? Als zijn liefde, zijn verzoenende liefde, zijn zoekende liefde gaat weerkaatsen in je ziel. Hem lief hebt, als hij merkt dat hij je armen om je heen legt en zegt, jij bent van mij en ik ben van jou. En als hij dan zegt, o Heer, mogen we dat allemaal doen alsjeblieft? Of je nou gereformeerd bent of hervormd of christelijk gereformeerd of evangelisch of baptist of leger des heils. Je hebt hier heel wat kerkjes, in Emmeloord nog meer dan hier heb ik begrepen. Wat is je antwoord dan als die je arm om je... Ach, als je antwoord dan maar is, Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg me al hier voor u neer, mijn verraad, mijn zonde, mijn zonden, mijn vreselijke karaktertrekken, mijn fouten en gebreken, opdat gij in mij zoudt wonen, met uw geest, o Heer. Al de liefde van mijn harte, zij u voortaan toegewijd. Ik vrees geen moeite meer of smarten, daar gij met mij zijt en met Maria. Glorie, glorie, halleluja, ik leg mijn al mijn nardes aan Jezus voet. En nu is mijn heil volkomen door het dierbaar bloed. Geloof dat evangelie. En laat u de levenslang en stervensdiep doortroosten. Halleluja, amen. Lieve heren, wat een grote winst. Uit zo'n klein flesje nardusolie. Glorie, glorie, halleluja. Zo leggen wij vanmiddag hier in de ark ons al aan Jezus voet. Al wat ons beweegt, bewoog en nog gaat bewegen. Al wat in ons leeft en wat er uit ons leven tevoorschijn komt. Het overgrote deel niet veel goeds vaak. En nochtans, aan uw voeten, Heere Jezus, och, aan uw voet, o Heiland. Daar is altijd alles goed. Aan uw voeten stil te zitten. En nu is mijn heil volkomen. Laten we er niet parmantig mee omgaan. En laten we ook niet hoogmoedig erop worden. En laten we niet net doen alsof wij de vroomste van alle mensen zijn. Maar de grootste der zondaren, verlost, gekocht door het dierbaar bloed. Dank u wel, heren, voor deze Johannes de Heerdienst. Wat heeft die man toch heerlijke liederen bij elkaar geschraapt in zijn leven. En wat een machtig mooie bundel is dat toch. Waarin steeds de kruisdood van Christus centraal staat. Dank u wel dat de jeugdraad weer heeft voorbereid. Geef ze uw zegen. En geef ons allen, heren, dat wij mogen volharden in het geloof. In een tijd waarin dat steeds moeilijker wordt. Waarin er steeds meer op ons afkomt en de verleiding steeds groter wordt. En waar het materiële het steeds meer dreigt te gaan winnen van het geestelijke. Leer ons, o God, leven met het oog omhoog en het hart naar boven. In de wetenschap. Al win je nou alle schatten van de hele wereld. En heb je 24 schepen. En heb je huizen met 50 kamers. Al heb je al het goud van de wereld. Eenmaal ga je ogen sluiten of worden ze gesloten en je leidt schade aan je ziel, dan ben je de ellendigste van alle mensen. Heere, doe ons dat beseffen en laat die prediking maar doorgaan en voortgaan, opdat wij blij worden als we op onze lieve Heere Jezus zien. Gedurende heel zijn leven en bijzonder aan het einde van zijn leven. En als hij daarna uitgestroopt aan dat kruis hangt, en ons verstand zegt, is dat mijn koning. Laat dan ons hart zeggen met Maria, dat is mijn koning. Gedenk zo deze gemeente die ons zo lief en dierbaar is. Gedenk, o God, de gemeente Urk. Gedenk de jongelui in de gemeente. Met name hen die van u vervreemd zijn. Laat ons ze niet veroordelen, maar omringen met liefde, gebed en zorg. En dat ze aan ons mogen ruiken, proeven. Niet omdat wij ze doodpreken en beperken, maar omdat er een geur van nardus van ons uitgaat. Christus nardus. Dat ze wellicht ook eens tot de ontdekking komen, dat heb ik niet, dat mis ik. En roepen, Heere Jezus, vergeef mij, wilt u mij aannemen? Gedenk de jeugd, gedenk de opvoeders en opvoedsters, zwaar werk. Ook op Urk, misschien juist wel op Urk, zwaar werk, moeizaam werk. O God, vervul met geloof en hoop en liefde. Gedenk het ongeboren en het jonggeboren leven. Het geaborteerde leven. De abortuurs. Gedenk hen die moeten sterven. En allen die hen daarbij ook moeten omringen. Ook de medewerkers van de laatste eer. Hoe teer is die arbeid. Moeizaam. Heere, geef de stervenden Een zicht, een zien op Jezus. En als dat niet meer kan, fysiek, verstandelijk, dat ze toch ergens mogen voelen, hij ziet mij en hij neemt mij aan. Dwars door de dood neemt hij mij op in zijn schoot. Gedenk de kerkenraad bij alle arbeid, de predikant en zijn gezin. Heren, zo leggen we alles bij u neer, heel de wereld. Ontferm u, Heer. Kyrie eleison. Amen. Inzameling van de gaven, geef gul alstublieft. En daarna zingen we, als het kan staande, als het bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar. Doen we dat maar een keer staande. Mijn collega en vriend professor De Reuver schreef in zijn dissertatie dat mensen die zittende de lof des Heren zingen als een gebogen viool zijn. Daar zit wel iets in. Staande zing je veel heerlijker. Als bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar na de collecte. Bedankt Klaas voor het meepreken achter het klavier. Altijd heel bijzonder als je goede organisten hebt. Er zijn heel gemeenten in het land waar ze geen organisten kunnen vinden. En ik preek wel eens waar ze met een gitaar psalmen en gezangen moeten begeleiden. Wees er dankbaar voor en zuinig op. Lieve mensen, we gaan dan nu van hier naar onze huizen. Het zij samen, het zij alleen. Misschien nog zelfs wel wat eenzaam. Misschien ook leidend. Naar lichaam, naar ziel. Maar nooit alleen. God is met u in zijn zegen die u draagt door het leven, jou draagt, door al je sombere gevoelens misschien, en door het sterven heen, tot in het vaderhuis met de vele woningen. De levendmakende, scheppende liefde van God de Vader, de reddende en verlossende liefde van God de Zoon, de in het hart dragende, wederbarende liefde van God, de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.